Het woord openen. Ik wil graag inleiden twee gedeeltes met u lezen. Dat is uit Colossense 1, maar eerst gaan we naar Johannes 1. Het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 1, de proloog, vers 1 tot en met vers 18. Daar lezen we de volgende woorden. In de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Er trad een mens op van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht was komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Doch alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders. Vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen, zeggende, deze was het van wie ik zeide, die na mij komt, is voor mij geweest, want hij was eer dan ik. Immers uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, zelfs genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. En dan Colossense 1. Het korte stukje waar Paulus de Heer Jezus aan hen voorstelt. En zij hem nog beter leren kennen. Vers 15 tot en met 20. Colossense 1. Hij, Jezus Christus, bedoelt hij daar, is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen door hem. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Ik wil u stilstaan bij vers 16. Of 15b en 16 moet ik eigenlijk zeggen. Waar gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus is de eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en op de aarde zijn. De zichtbare, de onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappij, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Geliefde broeders en zusters, vrienden hier vanmorgen in Sliedrecht. Het dagelijks leven is voor veel mensen op deze aardbol zwaar. Soms zelfs te zwaar om nog verder te willen of te kunnen leven. Velen ervaren dan ook en vooral in onze welvaartsmaatschappij, de doelloosheid van het bestaan, zelfs de zinloosheid ervan, dus voelen zich knap waardeloos. Vele lijden aan het leven. We zien dat universeel, de gebrokenheid, de onrust in het Midden-Oosten, de armoede, de pijn, de onderdrukking, het verdriet. Gebrokenheid ook in het eigen persoonlijke leven. Dat kan lichamelijk zijn, kan psychisch zijn, kan geestelijk zijn. We hebben allemaal wel in een zekere vorm dat we lijden aan dit leven. Omdat dit niet volmaakt is en volkomen. Er is iets grondigs mis in de kern van de zaak. Er wordt iets fundamenteels gemist. Veel mensen ervaren dit nu in dit leven, maar ook vroeger in het verleden hebben velen dat gekend, dat gemis. Bijvoorbeeld in Kolosse, een heidense stad waar het evangelie werd gepredikt. En mensen ineens ontdekten dat zij niet iets misten, maar iemand, de Christus. Het antwoord van God, de missing link tussen God en de mens. Nu, Paulus benadrukt de persoon van de Heer Jezus Christus heel sterk in deze brief die hij schrijft aan de gemeente in Kolosse. Christus is de bron, het middel en het doel van heel het leven. Dat is eigenlijk wat hij voortdurend benadrukt. Ook in andere brieven, maar hier wel heel sterk. Hij is de bron, het middel en het doel van heel het bestaan. Zonder hem besta je dus voor eigen rekening en dat is niet prettig. We hebben al gezien de vorige keer, toen ik in december bij u was, heb ik de eerste keer gesproken hierover en hebben we gezien dat hij is het beeld van de onzichtbare God. De icoon. Dat wil zeggen, hij vertegenwoordigt God en hij openbaart God. Vanmorgen wil ik het tweede onder de loep nemen, waarin de Heer Jezus genoemd wordt, de eerstgeborene van de ganse schepping. Dus we zien de Heer Jezus Christus ten opzichte van de schepping. En dan zijn er drie dingen die ik graag naar voren wil brengen. Vers 15b, daar zien we de prioriteit van de Heer Jezus Christus. Hij is de bedenker van alles, om het zo maar te zeggen. Dan in vers 16a zien we zijn superioriteit. Hij is niet alleen de bedenker van alles, hij is ook de bouwer van alles. En vers 16b zien we zijn soevereiniteit. Hij is ook de bezitter van alles. Bedenker, de bouwer en de bezitter. Zijn prioriteit, zijn superioriteit en zijn soevereiniteit. Eén voor één wil ik ze graag de revue laten passeren. 15b, de eerstgeborene staat eigenlijk letterlijk over de ganse schepping. Zijn prioriteit. Jezus Christus is de eerste, dat wil zeggen, hij gaat aan alles vooraf. Deze uitdrukking eerstgeborene heeft nogal veel problemen veroorzaakt bij het verstaan ervan in de kerkgeschiedenis. Prototokos staat er in het Grieks. Dat betekent eigenlijk letterlijk voor het voortgebrachte. Voor het voortgebrachte. En de eerste keer in de kerkgeschiedenis dat het veel problemen heeft tot veel problemen heeft geleid, is in de derde eeuw. In het werk van dokter Pramsma, vierdelig, in het eerste deel staat dit op bladzij 86. Er was een ouderling uit Alexandrië, Arius, die leefde tussen 250 en 336 na Christus. Die beweerde dat deze term betekende dat eerstgeborene van de schepping betekende dat de Heer Jezus Christus eerst geschapen werd voordat al het andere geschapen werd. En dat betekent dus dat hij de godheid van de Heer Jezus Christus loochende, dus ontkende. En als je de godheid van de Heer Jezus ontkent, dan ontken je dus ook dat er een drie-eenheid is. Want dan bestaat er dus geen drie-eenheid, omdat de Heer Jezus niet bij de godheid hoort. En dat was een serieuze aanval. Dat heeft veel en lang nageëpt in de kerkgeschiedenis. Dat heeft veel problemen gegeven onderling. Door allerlei synodes zijn er allerlei uitspraken geweest die daar tegengaan zijn. Maar er zijn nog veel Arianen, zo noemen we dat in deze wereld. Bijvoorbeeld die Jehovah-getuigen. Dat zijn typisch volgelingen van Arius. Jezus is hoog en hoog verheven, het eerste schepsel, maar niet Gods zoon in die zin dat hij God zelf is. Dus ook geen drie-eenheid. En dat is een serieuze aanval op de leer van de schrift. Want de Bijbel leert dat wel degelijk. Eerstgeborene betekent de allerbelangrijkste met betrekking tot heel de schepping. Hij is uitmuntend, uitstekend en voortreffelijk. Het zegt eigenlijk dat hij, Heer Jezus, in dezelfde relatie tot de schepping staat als zijn vader. Hij is het middel waardoor God de Vader geschapen heeft. Als we lezen in Genesis 1, dan is daar de geest van God die zweeft boven de wateren. Dat is de Heilige Geest. En dan staat er direct daarna dat God spreekt, er zij licht. En als God spreekt, dan spreekt hij door de Logos. We hebben dat gelezen in Johannes 1. Het woord. En logos betekent Gods uitgesproken gedachte. God spreekt zijn gedachte uit. In gedachte had hij de schepping al kant en klaar. Maar nu werd dat werkelijkheid en hij sprak zijn gedachte. En door zijn woord, hoofdletter, logos, en dat is Christus. Christus is het woord. De geest is daar, de vader is daar en de zoon is daar. Laat ons mensen maken naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. De Bijbel is daar heel duidelijk over en gelukkig maar. Dus eerstgeborene duidt niet altijd, het kan duiden op de eerste in tijd, maar het duidt vooral ook op de eerste in rang. Jacob, Israël, wordt ook eerstgeborene genoemd. En was Jacob de eerstgeborene? Nee. Hij was niet de eerstgeborene. Esau was de eerstgeborene. Letterlijk. Maar daar wordt mee bedoeld dat God hem plaatste boven en voor Esau. Hij was de hoogste in rang. En dat is bij de Heer Jezus exact hetzelfde. Christus is dus de belangrijkste. Hij is de bedenker van alles. Hij heeft, er is er ook een bedoeling mee en dat is de beste antibiotica tegen elke vorm van doelloosheid. Want als hij het bedacht heeft, heeft hij er ook een bedoeling mee. Want dat is geen waanbeeld, zomaar iets. Dan heeft hij er een bedoeling mee. Dan heeft het dus ook zin. Dan heeft het dus een doel. En daarom is het nodig dat mensen hem gaan kennen zoals hij geopenbaard is in de schrift. Jezus Christus, door wie alles is geschapen. Ook mijn leven, ook uw leven, ook jouw leven. Elke vorm van leven heeft hij bedacht voor hij het gemaakt heeft. Hij geeft daar zijn eigen doel aan. Wij mensen kunnen al heel sterk onder de indruk komen van mensen die hier op deze wereld een bepaalde positie hebben. Bijvoorbeeld koningen, koningin, paleizen, de kroonjuwelen. Dat kan heel indrukwekkend zijn. En dat kan indruk op mensen maken. Maar dat is nog helemaal niets vergeleken bij de koninklijke heerlijkheid en de waardigheid van Jezus Christus, die hij bezat voor hij mens werd en op aarde kwam. Dat is werkelijk fenomenaal. Christus is de hoogste, zegt Paulus tegen de mens in Colosse. Hij heeft alle prioriteit. Dat moesten ze goed beseffen en goed weten. Want er dreigde in Colosse, door de dwaalleer van de gnostiek en de engelenverering, die dreigde de Heer Jezus naar het tweede plan weg te duwen, weg te dringen. En dat, zegt Paulus, mag nooit en te nimmer. Hij moet altijd de eerste en de hoogste plaats innemen. Nou, dat is de vraag die ik stel naar mezelf, maar ook naar jullie vanmorgen allemaal. Heeft hij ook de prioriteit in uw leven, in jouw leven? Krijgt hij het beste van de dag van mij? 'S Morgens, vroeg. Krijgt hij tijd van mij om tot mij te spreken? Krijgt hij het beste van mijn energie, van mijn tijd, van mijn geld, van mijn goederen? Israël moest eraan herinnerd worden dat alles van de Heere was. Daarom moesten ze het eerste deel voor hem apart zetten. Dat ze niet zouden vergeten bij het gebruik van de rest dat alles van God was. Dat hij de hoogste was, dat hij de bezitter was van alles. Dat dat in ons leven ook de hoofdplaats zal innemen. Dat is een geweldige bescherming voor onze ziel. Dat wij niet opgaan en tenslotte ondergaan in onszelf en in dat materie en in het egocentrisme. Christus is superieur. Hij is de eerstgeborene van de ganse schepping, zegt Paulus. Daarna en daarnaast zegt hij in vers 16a, want, verklaart hij zich, want in hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen, die op de aarde zijn, de zichtbare, de onzichtbare, het zijn tronen, het zijn heerschappij, het zijn overheden, het zijn machten. Zijn superioriteit benadrukt hij daar. In hem, dat letterlijk staat er eigenlijk, want door hem zijn alle dingen geschapen. Hij is het middel waardoor alles tot stand kwam. Dus hij is niet alleen de bedenker die erachter zit, maar hij is ook de bouwer van alles. Zowel van de geestelijke, de immateriële, als de stoffelijke, de materiële dingen. Dus alles is van hem. En dan later zegt hij, alles is dus ook bestemd voor hem. Dat noemt de Bijbel eigenlijk de heiliging van het hele leven. Als alles van hem is, dan moeten wij ook leren alles te behandelen en met alles om te gaan alsof het van hem is. Rentmeester zijn, zoals dat met een mooi woord genoemd wordt. Ons leven, ons lichaam is geleend. Onze tijd is geleend. Ons geld, onze energie, alles is eigenlijk ten diepste van hem, omdat hij de maker, de bouwer ervan is. Dus al het leven, het hele leven wordt geheiligd, apart gezet, omdat het van hem is. Dat beseffen we lang niet altijd, dat zouden we wel wat meer kunnen en meer moeten beseffen. Tot ons eigen heil. Want daardoor worden wij niet minder. Daardoor worden wij dus rijker. Want dan zien we veel meer de zin van alles in. Zoals hij het bedoeld heeft, zo werkt het ook het best. Want hij heeft het bedacht en hij heeft het gemaakt, gebouwd. Alle dingen. En dan gaat Paulus het nog even specificeren. Dan zegt hij in elke locatie. Want wat zegt hij? Die in de hemel en die op de aarde zijn. Een andere locatie is er niet. In elke locatie, dat is door hem geschapen. Hemelen, 1, 2, 3, hè, hemelen. Wat we zien, wat er verder nog is. En de hemel waar God woont. Paulus is opgetrokken geworden en geweest tot in de derde hemel, waar hij dingen heeft gezien die jij niet kan uitspreken. Dat heeft God allemaal geschapen, gemaakt. Dat heeft Christus bedacht. In elke locatie, ook in elke soort. Daarna zegt hij de zichtbare en de onzichtbare dingen. Nou, meer soorten zijn er niet, wat we zien en wat we niet zien. Ook dat is van hem en voor hem. En dan ook nog eens in elke rang. Dus in elke locatie, in elke soort, in elke rang. Want dan zegt hij, het zij troon, het zij heerschappij, het zij overheden, het zij machten. Welke categorie ook. Het is allemaal door hem bedacht en door hem gemaakt en voor hem bestemd. Dan snapt u hoe erg het is geweest dat de mens in de zonde is gevallen. Want toen trok de mens door de verleiding van de Satan alles naar zich toe. Alsof het van hem was. Alsof het voor hem bestemd was. Of alsof hij het middelpunt van de schepping was. Dat is zonde. Dan mis je je doel. Dan raak je verslingerd aan de doelloosheid en de zinloosheid en de waardeloosheid van het tijdelijke bestaan. En dan ga je daarin op en ga je daarin onder. De mensen in Colosse, ik zei het net al, door de gnostiek gaven engelen een belangrijke plaats. In hoofdstuk 2, vers 18, zie je dat even staan. Tipt Paulus dat heel even aan. Hoofdstuk 2, vers 18, Colossense. Laat toch niemand jullie de prijs doen missen door gewilde nederigheid. Hè, door nederigheid die je jezelf oplegt vanuit de zielenkracht, om het zo maar te zeggen. En engelenverering als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken. Puur menselijk, puur aards, puur egocentrisch. Dat heeft niks met de Heer Jezus Christus te maken. Dat staat buiten hem. Dat is een soort hobby. Een soort godsdienstigheid tussen aanhalingstekens. Daar moeten jullie vanaf, mensen in Colosse. Natuurlijk is er een invloed van de geestelijke wereld op onze wereld en op onze regeerders. We hebben niet te vechten tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, de overheden in de lucht, zegt Paulus in Efeze 6. Er is een geestelijke strijd en daar heeft het gebed een plek in. Maar we moeten dat niet loskoppelen van de heerschappij van de Heer Jezus Christus, wie Hij is en wat Hij zal bewerken. De engelen zijn slechts dienstknechten van God, goed georganiseerd, maar handelend op zijn bevelen. Ze zijn geen losstaande individuen. Nu de Heer Jezus Christus van eeuwigheid tot eeuwigheid Zoon van God is ook mens geworden, geestelijk en stoffelijk, en bij hem was alles in perfecte balans. Zo had ik moeten zijn, zo had u moeten zijn. Altijd de wil van God gedaan. Als baby, als kind, als tiener, als volwassene. Al die jaren, tientallen jaren dat hij heeft geleefd, heeft hij de wet van God helemaal vervuld. Toen hij gedoopt werd, kon God de Vader zeggen, dit is mijn Zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Hij had altijd alles gedaan overeenkomstig de wil van God. Dat kan ik niet zeggen, dat kunt u niet zeggen, dat kan geen ander schepsel zeggen. Alleen Jezus Christus. En dat is mijn redding. Want door het geloof wordt zijn rechtvaardig leven mij toegerekend en mijn ongerechtigheid op hem gelegd. De oneerlijke ruil van het evangelie. Weet u dat voor uzelf? Hebt u in die ruil, met die ruil ingestemd voor uzelf en weet u zich verlost van die ongerechtigheid en hebt u dat kleed van gerechtigheid ook werkelijk aangedaan? Die bescherming heb ik nodig in deze wereld die aan mij trekt en aan de boze die pijlen op mij afvuurt. Dat panzer van de gerechtigheid, van zijn gerechtigheid. Onze gerechtigheden, zegt Jesaja, zijn voor God zelfs een bezoedeld kleed. Onze gerechtigheden. Eigen gerechtigheid. Als Jezus Christus alles geschapen heeft en als God in de mens Jezus Christus die schepping weer komt herstellen, dan is dat de enige antibiotica tegen de zinloosheid van het bestaan. Daar kan Mohammed weinig aan veranderen, nog Boeddha, nog wie je nog meer tentonele kunt voeren. Want zij hebben niet de wil van God volbracht, nog hebben zij de dood overwonnen. Want hun graven kun je bezoeken, die zijn nog vol en niet leeg. Dat is het unieke van ons geloof en daar mogen we wel eens echt voor uitkomen. En zeggen het is uniek, enig, uitzonderlijk, totaal anders dan alle andere godsdiensten. Kom er maar vooruit. De Heer Jezus is superieur. Hij staat boven alles en iedereen, met kop en schouders. Zullen we in hem de schepper eren en niet het schepsel, onszelf of wat dan ook, mensen of dieren stellen boven de schepper, want dat is afgoderij. Jonge sportmensen of jonge muzici kunnen geweldig opzien naar iemand die dat vak al helemaal beheerst. En wat kunnen ze die mensen als het ware aanbidden? En proberen ze na te doen. En dat is maar een zwakke afspiegeling. Wij zien op naar de Heer Jezus. We zullen nooit aan hem gelijk worden volledig hier beneden. Maar we moeten wel leren en streven dat Gods geest door zijn woord toch wel wat meer van de Heer Jezus in ons hart kan leggen. Zijn karakter, zijn zachtmoedigheid, zijn nederigheid, een stukje wijsheid. En laten we ook voor elkaar daar een aansporing in zijn. Want in hem zijn alle dingen geschapen. Zijn superioriteit. Tot slot, vers 16b, spreekt Paulus over zijn soevereiniteit, als hij zegt, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Letterlijk staat er tot in hem geschapen. Soeverein betekent van geen hoger gezag afhangend. Oppermachtig verheven. Soeverein. Heel die schepping die God bedacht heeft en die in de Heer Jezus Christus ook door hem gebouwd is, is ook voor hem bedoeld. Is ook bezit van hem. Hij wil daarin en daarmee tot zijn eer komen. Hij wil zich in die schepping verheugen. Hij wil daar wonen. En hij wil daarvan genieten. Christus heeft het eigendomsrecht over deze schepping. En hij is het God is het tijdelijk kwijt geweest toen in de Hof van Eden de duivel de mens verleidde die als koning en koningin over deze schepping zouden mogen regeren en het beheren en bewaken. Dat mislukte. Maar Jezus Christus heeft het weer teruggewonnen op Golgotha's kruis. Lees maar even mee in Colossenzen 2. In diezelfde brief schrijft Paulus dat later heel duidelijk. Vers 13 tot 15, Colossenzen 2. Ook u heeft hij, hoewel gedood waard door uw overtreding en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem. Wanneer? Toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold. En hoe deed hij dat? Door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. Nou, wat is dat bewijsstuk? Wat zijn die inzettingen? Dat is Gods wet. Gods wet die ons aanklaagt en zegt, jij bent niet zoals je moest zijn. Je voldoet niet aan de eisen van God. Dat voldoet geen een van ons vanuit zichzelf. Maar dat moest aan het kruis. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Want de Satan kan met Gods wet in de hand ons aanklagen en dan heeft hij nog gelijk ook. Dan heeft hij nog gelijk ook. Dan ligt hij niet eens. Maar dat heeft Jezus ook meegenomen aan het kruis en hij heeft die wet volkomen vervuld in zijn leven, in zijn sterven. En hij heeft, en dat staat er zo prachtig in het oorspronkelijk, de boosheden, de overheden, de machten ontwaan. Hij heeft een show met ze opgevoerd en hij heeft ze naakt uitgekleed, staat er. Hij heeft ze tentoongesteld, een show, en hij heeft ze belachelijk gemaakt. De duivel dacht te winnen, maar Jezus overwon de duivel. Kan je zien dat hij niet alles weet. De duivel is wel een veel te sterke partij voor u en voor mij, maar is geen partij voor onze Heere God. Echt niet. Tjo, hij moet altijd het afleggen tegen de Heere God en tegen Jezus Christus. Die zijn hem helemaal de baas. Dat geeft een goed gevoel, een veilig gevoel voor als ik schuil bij hem. Hoef ik niet bang te zijn voor die aartsleugenaar. Die duivel, die misleider. Dus de Heer Jezus heeft het hier aan het kruis in principe teruggewonnen. Zijn eigendomsrecht over de hele schepping. Over alles. Maar in de praktijk is dat nog niet uitgewerkt. Want als u zegt, en als ik zeg, Jezus regeert, dan klopt het ergens niet hier van binnen. Hoe regeren? Moet je zien hier op aarde. Zou dat onder zijn regering ook zijn, dat zo'n puinhoop? Dingen die misgaan, dingen die kapot lopen, levens die verscheurd zijn, de honger, het verdriet, het ongeboren leven, wat vermoord wordt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Is onze Heer daar verantwoordelijk voor? En als hij regeert, ja, de regering wordt afgerekend daarop. Hoe zit het dan? Laten we eens even kijken naar Hebreeën 2. Als de Hebreeën schrijver de Heer Jezus ten tonele voert en laat zien dat hij hoger is dan de engelen, hoger is dan Mozes, belangrijker is, de prioriteit heeft, de superioriteit heeft, de allerhoogste is, dan zegt hij dit erbij. En dat geeft licht op deze zaak. En dat moet u ook, als u de kans krijgt, uitleggen aan ongelovigen. Want die raken ook vreselijk in de knoei met die begrippen. Die kunnen daar niet mee uit de voeten. En geen wonder. Want het is nog niet zo eenvoudig. Hebreeën 2, vers 8. Dan haalt hij verschillende teksten aan het Oude Testament. Over het feit dat de Heer Jezus Christus beneden de engel is gesteld. Tijdelijk een mens is geworden. En dan gaat hij zo verder in vers 8. Want bij dit alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. He, dus hij zou de heerschappij hebben. Doch thans, in het hier en nu, in deze tijd, in deze bedeling van genade zou je ook kunnen zeggen, zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nee, dat zie ik nog niet. U wel? Ik zie het niet. Met mijn blote ogen. Met mijn geestesogen zie ik andere dingen, maar mijn blote ogen hier in deze wereld rondlopen, zie ik dat niet. Maar, vers 9, wij zien Jezus, hè, met onze geestelijke ogen, die voor een korte tijd beneden de engel gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond. Want waar regeert hij? Waar zit hij? In Sion, in Jeruzalem, op aarde? Nee, nog niet. Dat komt. Het duizendjarig vrederijk gaat komen. En dan zal hij hier op aarde alles in één keer rechtzetten. Weg onrecht. Weg oorlog. Alles weg wat nog herinnert aan de zonde. Doordat hij regeert vanuit Jeruzalem. Maar nu regeert hij in de hemel aan de rechterhand van God de Vader. En is hij wel soeverein over alles? Dat wil zeggen, er gebeurt niets buiten zijn wil om. In die zin dat, het een, dat hij dat heeft omsloten in zijn plan. Maar zijn diepe verlangen gebeurt nog niet overal op aarde. Want dat is helaas nu nog niet mogelijk. Wij zien nog niet in het hier en nu dat hem thans alle dingen onderworpen zijn. En dat is de realiteit waar wij mee moeten leren leven. Maar wij zien aan de andere kant wel Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En daarom verheerlijken wij hem ook. En dat is een beetje dubbel, hè? En veel mensen kunnen daar niet mee omgaan. Veel christenen slaan ook volledig door. Het koninkrijk is er al, zeggen ze. Nee, het moet nog komen. Ja, in Christus is het er al. Maar heel beperkt. Het koninkrijk wordt pas gevestigd op aarde als Jezus Christus straks terugkomt voor Israël. En het van daaruit over deze aarde een plek krijgt. Nu is dat nog niet het geval. Alle zullen eens voor hem buigen. Nu hoeft dat nog niet. Mensen die nu God ontkennen en misschien zelfs hem vervloeken, worden daar nu nog niet direct op afgerekend. Het is nog genadetijd. Als de Heer Jezus terugkomt, dan worden ze er wel direct op afgerekend. Jezus staat dus boven de schepping. En hij liet dat in zijn leven ook al duidelijk zien. Hij liep over water. Dat is niet aan ons vergund. Wij hebben daar geen macht over. Hij stilde de storm. Hij genas zieken. Hij wekte zelfs doden op. Om te laten zien wie hij werkelijk was. Het ging om zijn persoon. Hij is soeverein. Hij is oppermachtig. Hij is aan geen hoger gezag afhangend en afhankelijk. De Heer Jezus verwees in zijn leven ook altijd terug naar het begin van de schepping. Dat is de oorspronkelijke bedoeling van God geweest. Zo was het, zo is het nu helaas niet meer, maar zo gaat het straks wel weer worden. We leven te midden van de gebrokenheid. We ervaren dat soms wel heel dichtbij. En deze eigenaar van alles wil niets liever dan bij ons wonen en zelfs in ons wonen. Door zijn geest. Is dat geen geweldig machtig wonder? Hij die zo hoog is, die zo belangrijk is en van niets afhankelijk is, heeft zich vernederd voor mij in zijn leven en sterven en opstanding. En wil door zijn geest in mijn hart en nietig leven komen wonen. Dat is om diep dankbaar te zijn. Laten we dan ook deze Jezus Christus, de man van smarten, de leider, de knecht des Heren, maar ook de koning, de koningen, de Heer der Heren, de bedenker, de bouwer en de bezitter van alles wat geschapen is, laten we hem aanbidden en danken en ons overgeven aan hem in dienstbetoon. Hem dienen, maar ook elkaar dienen. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Geprezen zij zijn naam. De Heere zegent zijn woord aan uw hart, maar ook aan het mijne. Halleluja. Amen. Dan zou ik met u danken. Heer onze God, wat is het toch geweldig dat u naar ons omziet. Terwijl we dat niet waard waren. We danken u, Heer Jezus Christus, dat u de Allerhoogste en de Allervoornaamste en de enige die van niemand en niets afhankelijk is, u zo hebt toegewijd om ons te redden. U bent geboren in nederigheid. U hebt geleefd te midden van de gebrokenheid, de kilte van dit aardse leven. En u hebt het allemaal verdragen. Om de eer van God en om de redding van mensen. Heer, ik wil u prijzen en danken dat u de allerbelangrijkste bent. Geef dat u ook de allerbelangrijkste bent in mijn leven, Heer. Dat ik dat steeds weer opnieuw toelaat. En niet in de verleiding kom voorop te gaan lopen. Leer mij en leer ons allen u te volgen, Heer Jezus. En uw superioriteit in alles en onder alle omstandigheden te blijven erkennen. Dank dat we eens ook met onze blote ogen zullen zien dat u op deze aarde zult regeren. En alles aan u onderworpen zal zijn. Geen zonde meer, geen onrecht meer. Alles weg. En uw volmaaktheid terug waar het hoorde, hier op deze aarde. Uw schepping. Dank u wel, Heere. Leid ons deze week, help ons, sterk ons. En wees allen nabij die uw hulp in bijzonder behoeven, om Jezus wil. Amen.